Goedemorgen, middag of avond. Welkom bij Radio Kamataru, waar wij nog steeds aan het vieren zijn dat we in navolging van de legendarische naamgever van deze podcast wederom een grote, balvaste, makkelijk scorende en razend populaire cultheld in de spits hebben. Toch kan dit mooie begin van de Hamstra-weken de zorgen nog niet geheel wegnemen, want met Henk Veerman in de basis verloor SC Heerenveen ook de vijfde oefenwedstrijd van deze voorbereiding. Mijn naam is Hielke Biemond en ik krijg ook vandaag gezelschap van twee trouwe supporters die al zoveel tegenslag in hun leven hebben meegemaakt dat ze daar niet snel van meer in de war raken. Redmer Wijnsma en Frank Benen, welkom.
Ja. Ja, van tegenslag in ons leven.
Dat klinkt toch echt alsof we uit de put zijn geklommen.
Goed. Zo zien we er ook wel, we zien er ook wel uit als een setje orks. Dus misschien bedoelt hij dat ermee, ik weet het niet. Tegenslagen maak je sterker, Hielke.
Ja, maar ik heb nog nooit een voorbereiding meegemaakt waarin we nog niet gewonnen hebben. Dat komt natuurlijk ook omdat we sowieso dan wel de eerste wedstrijdjes wel wonnen.
Ja. Hebben jullie nog een bemoedigend cliché? Een beetje een bemoedigend voetbalcliché wat op deze voorbereiding van toepassing is?
Ja, het kan alleen maar generalen.
Het kan alleen maar beter gaan.
Ja, precies. Zo kennen we jullie nu als positivist. Ja. Onze speciale gast van vandaag zit mee te luisteren. Hij weet er alles van. Want hij is net als Henk Veerman een routinier in deze piepjongenselectie. Ook hij maakte nog met Foppe de Haan als trainer de laatste Friese derbies mee. Klinkt dat even lang geleden. En hij is na een mooi buitenlands avontuur teruggekeerd in het Abel Enstra Stadion. Een vertrouwde nieuwe doelman dus. Alleen aan zijn tenue is het nog even wennen. Van harte welkom, Erwin Mulder.
Dankjewel.
Applaus.
Erwin, tuurlijk.
Wat is dat voor de tenue trouwens? Hoor. Ja.
Welke?
Nou, wat jij tegenwoordig draagt, dat paars, oranje, blauw, wat is het allemaal?
Bordeaux rood met oranje en ja. Tegen Utrecht had ik een grijs tenue aan, dus...
Ja.
Maar wat voor, volgens mij heeft Warner Haan dat een beetje uitgekozen.
Oh ja?
Ja.
En daar zit jij nu mee. Zo klinkt het wel een beetje hoe je het nu zegt.
Nou ja, soort horen vind soort horen, vinden jullie hem niet mooi of wel?
Oh, ik vind het wel prima.
Nee, maar ja? Zijn dit ook de tenues van het nieuwe seizoen? Of is het nog...
Volgens mij wel, ja.
Nou, ik vond het even blauw mooier, laat ik het zo zeggen. Maar goed, ieder zijn smaak.
Het is toch eens even wat anders.
Maar heeft de keeper daar geen stem in?
Ja, blijkbaar wel.
Warner wel, maar ja. ik nog niet, dus ik denk dat ze dat vorig jaar al besteld hebben. En misschien heb ik volgend jaar wel een stem daarin waar ik volgend jaar mee mag gaan spelen.
Wat zijn je favoriete kleuren, als je uit alles mag kiezen?
Ik vond dat er nu waar ik de vorige keer bij Heerenveen gespeeld heb, dat hele rode vond ik mooi. En ik hou wel van helemaal zwart.
Ja.
Ik heb ook een trivia volgens mij gezien bij je vorige club helemaal in het paars.
We hebben
ook wel strak.
Ja, en roos, helemaal roos heb ik ook nog ingespeeld.
Je krijgt veel kleuren hebben, hè?
Ja, dat zeggen ze toch. Als de keeper een felle kleur speelt, dat de spelers daar soort van afgeleid door worden. Maar
ja.
Nou, dan ga ik volgend jaar in het roos en in het paars spelen.
30 jaar geleden lachten we die Ochoa nog uit, hè? Die in al die felle bontgekleurde vlekken. Die Mexicaanse keeper, die liep voor lul, vonden we allemaal. En tegenwoordig zie je die felle kleuren allemaal terug. Ik juich toe, hoor. Ik vind het wel tof. Ik vind het echt wel mooi.
Ik had er ook wel van, moet ik zeggen.
Ja.
Mooi. Mooi. Nou, het was niet om je te plagen hoor. Gewoon even benieuwdheid, maar nieuwsgierigheid. Hey, we beginnen met de paas maar doorvraag van Pele van Arnold. Jou niet onbekend, onze vorige gast. Hij is benieuwd welke teamgenoot uit jouw eerste of tweede Heerenveen-periode de slechtste humor heeft. En hij zegt, ik denk dat Erwin zelf een kanshebber is.
Zo, dat is een hele goede vraag. Ja, dan moet ik toch wel Slagveer zeggen, denk ik.
Ah, ja? 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 Oh, daar was hij niet opgekomen. Waarom Slagveer?
Nou, die lag altijd het hardst om zijn eigen grappen, terwijl niemand het snapt. Dus ja. En dat is het eerste wat me te binnen schiet. Dus dan zeg ik, Luciano, en ik zal als morgen dit op internet staan, wel een berichtje van hem krijgen. Dus,
Nou ja. We kunnen wel even een rubriekje maken. De mop van Luciano, elke week.
Ik denk dat dat geen luisteraars gaat trekken, nee.
Nee, oké. Okay. Nee, ja.
En waarom droeg Pelle jou voor eigenlijk? Wat is jouw humor dan?
Nou, dat moet je niet aan mij vragen.
Nee.
Ik vind mezelf soms wel grappig, maar een beetje mensen een beetje, tenminste een klein beetje in de maling, een beetje voetbalhumor hoort erbij, toch?
Ja, je bent een Arnhemmer, die staan bekend als mopperaars, speel je dat ook? Of,
Nee.
Nee, maar oké, dan ben ik wel benieuwd wat jouw beste voetbalhumorgrap bij Heerenveen is geweest nu toe. En bij wie?
Nou ja, ik vind het wel leuk om 's ochtends bijvoorbeeld bij het ontbijt hebben van die plastic bekertjes, om daar een beetje gaatjes in te prikken en dat soort dingen.
Ja, doet het altijd goed?
En ik heb, goed.
Zeker?
Ik krijg nou zomaar het idee dat Pelle van Aanholt dat hij hier heel vaak de klos in was.
Ja, precies. Dat hij altijd met wat karnemelk over zijn sportbroekje binnenkwam. En zo. Ja.
Die is er wel een paar keer ingestonken. Die is een paar keer ingestonken.
Ja. Vandaar de vraag, denk ik. Ja. Dus dat is wat frustratie.
Engeland is natuurlijk een beetje een bijzonder land. En de Britse humor, was de voetbalhumor daar ook anders? Meer? Minder?
Minder eigenlijk. Het is wel, natuurlijk, je hebt wel wat humor, maar nou ja, kijk, als de jongens, en we hadden twee Schotten bij ons in het team, nee, als die met elkaar gaan praten, dan versta je er eigenlijk ook elkaar heel veel van. Dan versta je er ook niet heel veel van. Dus de Britse voetbalhumor, die is er wel, maar ik moet het na 3 jaar nog steeds ontdekken, laat maar zeggen.
Ah ja. Goh, toch zonde eigenlijk.
Nee, zeker. Maar kijk, ik heb wel een hele mooie tijd daar gehad. En voetbalhumor, die was daar ook wel, maar toch iets minder dan hier.
Ja. Nou ja, goed om te horen. Dat het wat dat betreft hier in sommige opzichten in ieder geval beter is dan in Engeland. Dat is mooi. Hey, we gaan veel meer over jouw humor horen en ook over jouw terugkeer en jouw eerste tijd in Heerenveen straks verderop in de uitzending. Maar ik wil eerst eventjes naar de actualiteit. En dan laten we dan beginnen met het goede nieuws van de afgelopen week. De terugkeer van Henk Veerman. Bracht dat bij jullie op trainingskamp ook zoveel enthousiasme teweeg als onder de supporters thuis?
Ah, maar dat wisten jullie toch al voordat jullie weggingen? Want ik zag een filmpje van Joey. En die was gewoon nog even in Heerenveen opgenomen nog. Dus dat was dus begin van de week al bij jullie wel vast wel bekend.
Nou ja, ik wist het al wel eerder dat Heerenveen bezig was om Henk terug te halen. En ik wist ook al eerder dat Henk wel graag terug naar Nederland terug wou. Ik heb eigenlijk altijd contact met Henk gehouden, ook sinds we hier weggegaan zijn bij Heerenveen. Dus ik wist het al wel eerder dat Heerenveen vrij ver was om Henk Veerman terug te halen, ja.
Hebben jullie een stiekem een pact gesloten om gezamenlijk terug te keren?
We hebben geen pak gesloten. Nee, dit is wel onafhankelijk van elkaar gebeurd. Maar toen ik terugging naar Heerenveen en dat werd bekend, was Henk wel een van de eerste die me kwam feliciteren. En toen heb ik wel gelijk gezegd, we hebben ook nog een spits nodig volgens mij. Dus gelukkig is hij bij ons gekomen, ja.
Johnny Jansen die zei van dat hij nou een andere Henk Veerman nu zag, hè, volwassener. Dan is de vorige periode. Had je dat ook, zie je dat ook afgelopen week? Dat hem terug, dat hij andere houding heeft, andere manier van omgaan met voetbal? En...
Kijk, Henk is er pas 2 dagen. Dus het is nog lastig te zeggen. Maar je ziet wel dat hij gegroeid is in Duitsland. En dat hij het spelletje wel weer steeds meer beter ziet dan de eerste periode dat hij hier speelde. Nou ja, kijk, hij is ook 2 jaar ouder geworden. En in Duitsland, in de tweede Bundesliga, word je zeker niet slechter.
Nee, ik kan stellen.
Maar ik wou nog even terug naar mijn eerste vraag. Want hoe werd er gereageerd op zijn komst? Want de supporters die waren natuurlijk laaiend enthousiast. Hoe is dat dan in zo'n spelersgroep? Hoe gaat dat dan? Laat je dat dan ook blijken? Of is dat een beetje gereserveerd van, daar heb je er weer een? Of hoe gaat dat?
Kijk, wat ik net zei, ik ken Henk persoonlijk, dus heel goed. En wij zijn wel heel erg blij dat hij erbij is. En voor anderen die je misschien iets minder goed kennen, moet hij het eerst nog laten zien. Ja, ik weet wat Henk Veerman kan. En dat hij heel belangrijk voor Heerenveen weer gaat zijn, daar ben ik eigenlijk van overtuigd.
Ja. Dat denk ik ook. Hij kan wel voetballen, dat konden we de vorige keer ook zien. Maar toen kwam hij toch een beetje als een, heel oneerbiedig, als een veredelde amateur. Die toch per ongeluk grote stappen ging maken in 1 keer. Toen moest nog een hoop leren. Nu heeft hij dat in Duitsland gedaan. En komt wel terug als een grote manier. Letterlijk en figuurlijk.
Nou ja, ik denk de manier hoe wij willen spelen. Dat de spits daar heel erg belangrijk in is. En nou ja, de kwaliteiten van Henk staan buiten kijf. Dat is gewoon, hij heeft goud in zijn voeten, hij is snel. Ja. Dus ja, ik ben heilig van overtuigd dat hij gewoon een hele belangrijke rol aankomende seizoenen voor Heerenveen gaat invullen.
Zijn snelheid is echt iets inderdaad waar je zo op verkijkt.
Ik denk als je naast Mitchell van Bergen zet dat het niet heel veel uitmaakt. Ik denk over de 100 meter dat Henk misschien nog wel sneller is.
Ja? Nou, dan heeft Mitchell straks niet met excuus. Ja, er stond niemand voor de goal. Ja? Kijk, Henk die beloopt het wel.
Die gaat dat zeker belopen. Ja.
En waren jullie verrast dat hij haalbaar was eigenlijk? Want meestal als spelers naar het buitenland gaan, dan komen ze niet zo snel weer terug. Ook vanwege de salarisverschillen en zo.
Nou ja, ze dachten van mij ook dat ik niet haalbaar was bij Heerenveen. Dus nou ja, kijk, soms heb je gewoon momenten in je leven dat je dan weer dat je weer terug naar Nederland wil. En ik wist dat Henk wel weer echt graag terug naar Nederland wou. En nou ja, als je dat dan hoort als Heerenveen zijnde, ja, dan spring je daarin. En nou ja, Henk heeft dat volgens mij ook aangegeven dat hij gewoon altijd een heel goed gevoel bij Heerenveen gehouden heeft. En nou ja, daarom heeft hij denk ik voor deze keuze om weer terug naar Heerenveen gekozen. Ja.
Ik vind het toch wel heel bijzonder. Hè? Want Henk is natuurlijk niet altijd basisspeler hier. En als je dan zo op terugkijkt en ook weer terug wil komen, vind ik dat toch wel bijzonder.
Nou, maar misschien juist wel daardoor. Hè? Dat hij nu af wil maken waar toen nog niet helemaal af was. Of zo misschien.
Ja. Vind ik ook mooi. Vind ik ook mooi gesproken, Redmer.
Ja, dankjewel. Dat kan wel op een tegeltje, denk ik. Hè?
Ja. Laten we dat niet doen. Herkennen jullie elkaar daar ook in, Erwin? Want jullie hebben natuurlijk een beetje het soort gelijk van, we zijn misschien inderdaad een hoger salaris gewend of een betere competitie, maar we willen gewoon weer terug naar Nederland en we willen weer terug naar specifiek Heerenveen. Dat is wel een beetje vergelijkbaar natuurlijk.
Nou ja, kijk, ik kan daar alleen persoonlijk over praten waarom ik terug wou. Ik wou gewoon weer gaan spelen. In Engeland heb ik voor mijn gevoel gewoon te weinig gespeeld. Dus vandaar dat ik gewoon weer graag terug naar Nederland wou. Of er moest iets in het buitenland voorbij komen waar we absoluut geen nee tegen konden zeggen. Alleen toen Heerenveen kwam en Heerenveen liet wel zien dat ze mij zo graag terug wou halen. Toen was voor mij de keuze heel erg makkelijk.
Ja, en dat was bij Henk ook. Wat is dat dan? Ligt dat aan Heerenveen? Want je zou kunnen denken, er zijn meer clubs van het kaliber Heerenveen die best wel bijvoorbeeld in de buurt liggen van Arnhem of zo. Maar
nou ja, kijk, je weet ook op een gegeven moment dat Heerenveen keepers nodig heeft. Ja, zo simpel is het ook. En, ja. Nou ja, kijk, en als Heerenveen jou dan laat zien dat ze jou heel graag weer terug willen halen, wat in het verleden niet altijd is gebeurd. Want volgens mij zijn er niet heel veel spelers die terugkeren op het oude nest bij Heerenveen.
Nee, het is wel op één hand te tellen zo'n beetje.
Nou, ik hoor net dat we hier iemand hebben die een encyclopedie van Heerenveen is.
Dus dat hoor ik ook. Zo wel...
Ja, er zijn, een aantal spelers. Ja, Jeltsje Bon is denk ik de laatste die teruggekeerd is.
Ja, maar die is die vier keer teruggekeerd of zo.
Anthony Lurling.
Mag je maar eens één tellen. Ja, Lurling. Samatsic.
Pieter Bijl, Samatsic.
Feirine.
Mieke Feirine inderdaad, ja.
Hans
Vonk. Hans Vonk ook twee keer.
Zeker.
Ja.
Dit nemen we de rest van de show even mee. Hè?
Ja,
blijft er zijn.
Deze mag je er gewoon constant tussendoor gooien.
Als je er eentje weet.
Ja.
Nog even terug naar Henk. Zijn de verwachtingen misschien niet te hoog, Erwin? Of Frank of Redmer? Of
Gianni Suiverland, sorry.
Ja.
Oh ja.
Ja, dit wordt wel een hele rommelige uitzending als jij.
Ja. Ja, lekker. Ik vind het er ook wel van. Nee, ik denk niet dat de verwachtingen te hoog zijn. Ik denk alleen dat het is een goed gevoel. Dat hadden we allemaal nodig. Qua transfers gebeurde er niet heel veel, zeg maar. Terwijl we wel veel hoopten. We kennen Henk als spits. We zien allemaal, Erwin, wat jij net zei, hij heeft wel goud in zijn voetjes. Voeten, denk ik. Daar zitten we allemaal wel op te wachten. Dat willen we zien. En we weten wat hij kan. Dat gaat niet tegenvallen. Nee, natuurlijk niet.
Nee, want we hebben hem ook weer gezien. Hè? Dan zijn we gelijk bij ons volgende punt eigenlijk de oefenwedstrijd. Tegen Osnabrück, zijn rentree. Ik vond het wel inderdaad gelijk te zien dat hij een meerwaarde is. Hoe was dat in het veld?
Nou ja, kijk, als je een spits als kaliber Henk Veerman, dan weet je gewoon dat je de bal altijd daar kwijt kan. We willen voetballen vanuit achteruit. Alleen ja, kijk, soms word je zo onder druk gezet. Dan is het wel een makkelijke uitweg om de bal naar voren te spelen. En dan is het ook wel fijn iemand die hem vasthoudt. En als team dat je weer aan kan sluiten en vanuit daardoor kan voetballen. Dus nee, dat, in die wedstrijd kon je al wel zijn meerwaarde al wel zien. Dus.
Ja, slimmigheden vooral. Hè? De bal even doorpasen of eventjes even een...
Het voetbal gewoon iets makkelijker weg.
Ja, hij weet wanneer hij hem één keer moet raken of wanneer hij hem vast moet houden. Hij weet waar zijn teamgenoten lopen om hem daar weer op te laten vallen. Dus kijk, in die 70 minuten die hij gespeeld heeft en de eerste wedstrijd sinds lange tijd weer, is dat wel hoopgevend, ja.
Ja, nou, dan is het een kwestie van fine-tunen.
Nou ja, kijk, dat moeten we met het hele team doen.
Dat dus, geldt voor het hele team inderdaad.
Ja, precies. Ja. Dus dat is niet alleen Henk Veerman, dat is het hele team dat we nog... grote stappen daarin moeten maken, ja, dat heeft iedereen gezien. En daar zijn we hard mee bezig op trainingen. En je ziet daar wel, ook al verliezen we 2-0 van een tweede Bundesliga-club. Je ziet daar wel de stapjes die we daarin maken, dat die de goede kant op gaan. Mijn mening is dat die stapjes nog te klein zijn, want je wil veel sneller grotere stappen maken. Maar ik ben wel van overtuigd dat die stapjes gemaakt blijven worden. Dus,
noem eens twee stapjes op, Erwin, die we gemaakt hebben ten opzichte van de laatste wedstrijd.
Kijk, we speelden gewoon heel erg compact en erg als team. Bijvoorbeeld tegen Utrecht zag je gewoon... was het wel compact, maar dan werd het gewoon... door de midden werd gewoon twee keer zo doorgelopen.
Ja.
De communicatie in die wedstrijd was niet hier van net. En dat was nu gewoon alweer een stuk beter. En kijk, dan weet je ook gewoon met de Joachim die nieuw is. Die nog niet heel erg goed Engels kan. Die kan het wel. Maar ja, je moet er toch weer een beetje gaan fine-tunen. En die stappen, die zie je wel dat we die aan het maken zijn.
Wat doet dat met een groep om 5 keer te verliezen op een rij? Want het is maar oefenvoetbal natuurlijk, maar is dat toch ook een soort... doet dat ook iets met jullie of valt dat wel mee in een voorbereiding?
Voor mij persoonlijk, je wil elke wedstrijd winnen. Of het nou een oefenwedstrijd is, ja of nee. Je wil elke wedstrijd winnen, dus het doet wel wat met je. Raak ik daarvan in paniek? Nee, dat niet. Ik weet dat we een heel jong team hebben en dat we aan het groeien zijn... Ja, en dat er wat bij moet komen, ja, dat is ook duidelijk. En daar is Gerry volgens mij heel erg druk mee bezig. En dan moet je ook weer daar weer in gaan bouwen als er weer nieuwe spelers bij komen. Ja. Dus, kijk, ik raak er niet van in paniek. Is verliezen leuk? Nee. Je wil ook nog wat winnen. Dus, daar doen we allemaal alles voor. Alleen op dit moment lukt dat nog niet. En we hebben nog één wedstrijd, één oefenwedstrijd om wel winnend af te sluiten.
Het is ook gewoon wel een uitdaging om gewoon die hele oefencampagne gewoon echt niks te winnen. En dan wil een tweede gewoon echt volledig overheen leggen natuurlijk met 4-0.
Ik teken ervoor.
Ja, natuurlijk.
Ja, zeker weten.
Uiteindelijk maken die resultaten niet zo heel veel uit. Als je kijkt naar de Formule 1 ook, er zijn heel veel in de voorbereiding van het seizoen. Zijn er een heleboel teams die rijden echt niet op hun max. Wel met, maar niet op hun max, zeg maar. En die... Dan is het gewoon de betrouwbaarheid een beetje zoeken. En noem het allemaal maar. Gewoon zorgen dat alles staat. En het resultaat is gewoon irrelevant. Misschien moeten we dat bij voetbal ook wel wat meer zo
gaan. Maar goed, ik vond de eerste helft in Duitsland wel heel bemoedigend. Daar herkende ik wel in wat Erwin zei.
Ja, exact.
Wel de goede, maar toen daarna zakte het wel weer helemaal ook weer weg. Dat baarde me dan wel weer zorgen in die zin. Maar
dat is ook wel een beetje inherent aan oefenvoetbal, heb ik het idee.
Ja. Ja, ook wissels en zo.
Ja, dan wordt er wat gewisseld en dan verandert er wat.
Nou, het is gewoon in de breedte gewoon niet zo heel erg sterk. En dan val je heel erg snel terug op hele jonge jongens. Nou ja, die kan je er niet op aankijken.
Nee.
Dat ben ik helemaal met je eens.
Ik wil een paar dingen aanstippen als het mag uit die oefenwedstrijden. Het aantal gebrek aan doelpunten. Pas 3 waarvan 1 van Ejuke die weg is. Hoe zie jij dat, Erwin? Is dat een van de dingen waarvan je zegt dat is wel een aandachtspunt?
Nou ja, kijk... Ik weet dat de supporters van Heerenveen heel graag aanvallend voetbal willen zien. Veel doelpunten. Kijk, als keeper ben ik daar iets minder mee bezig. ik win liever met 1-0 dan met 3-2. In alle facetten moeten we gewoon nog beter worden. We moeten meer gaan scoren. We moeten meer kansen creëren. We moeten minder kansen weg gaan geven. We moeten minder tegendoelpunten gaan krijgen. We moeten met standaard situaties beter gaan staan. Nou ja, dat zijn die dingen. En het was allemaal niet helemaal zo, echt niet zo slecht tegen Osnabrück. Alleen ja, die fine-tuning, ja, de kleine momentjes, die waren dus gewoon, die waren niet goed. En nou, dan zie je dat, dat je ook gewoon tegen een tweede Bundesliga club gewoon afgestraft gaat worden.
Ja, ja.
Dat... Door de speelsituaties bijvoorbeeld, hè, was lastig.
Nou ja, kijk, we krijgen een doelpunt tegen uit een ingooi. En ze lopen eigenlijk de centraal nou ja, veel te makkelijk doorheen. Ja, met een vrije trap van de zijkant. Dus eigenlijk, als je het zo bekijkt, zijn we gewoon genekt door twee standaard situaties.
Ja.
Maar is dat wel iets waar jullie veel aandacht aan besteden? Want het waren natuurlijk twee doelpunten uit standaard situaties. Maar ze stonden wel iedere keer vrij voor jou. Met twee, drie man uit zo'n vrij indraaiende vrije trap, vond ik.
Natuurlijk besteden we daar aandacht aan. Ik bedoel, ja, er wordt zoveel procent, volgens mij meer dan 50% gescoord uit standaard situaties. Dus in het hedendaags voetbal is dat gewoon heel erg belangrijk. En nou, daar is het ook gewoon kijken van ja, wat past het beste bij je type spelers, hoe je dat gaat verdedigen. Ga je het in zone doen, ga je man oppakken. Ja, en dat is gewoon nou nog nou ja, zoeken wat is de beste manier. En daar is ook weer een voorbereiding voor.
Daar wil ik nog wel één ding over vragen, over die verdediging. Is dat alleen het vertrek van Botman die jij niet hebt meegemaakt? Of is er meer veranderd, zeg maar? Want we waren juist best wel verwend, verdedigend gezien, vond ik. Zo waar een keer een seizoen.
Afgelopen seizoen, ja.
Ja, met name het eerste half jaar, hè?
Maar dat was toch niet de verdediging alleen? Dat kwam ook omdat het middenveld gewoon heel compact op de verdediging stond.
Ja. Dat is waar.
Dus het is wat Erwin ook net aangeeft. Dus, hè, er werd alweer compacter gespeeld. Denk ik.
Nou ja, vanuit daar moet je gewoon... vanuit daar moet je weer... de basis moet gewoon goed zijn. En als je compact bij elkaar staat, is de basis goed. En vanuit daar kan je gewoon weer vooruit gaan kijken van... En andere dingen aan gaan stippen van... Ja, daar moeten we weer andere stapjes in gaan maken.
Ja. Ik heb het zo even niet paraat. Maar tegen wie spelen jullie de laatste oefenwedstrijd?
Zwolle.
Zwolle. Ik stel voor dat je in ieder geval de eerste 10 minuten met z'n allen alles gaat doen om die tegengoal te voorkomen. En ik denk dat als we het niet weer in no time een goal tegen hebben, want dat is de laatste tijd ook, ja, ergens tussen de 5e en 10e minuut lag je er sowieso in, dan ga je lekker voetballen. Dat weet ik zeker. Dat is ook zo'n mentale knauw die je dan krijgt natuurlijk.
Ja, en zeker bij een jong team.
Ja, precies.
Ik bedoel, want daarvoor speelden wij eigenlijk, ja, ook al is het maar 5 minuten, speelden we eigenlijk gewoon goed. En
ja.
Nou ja, dan krijg je zo'n eigenlijk een tegendoelpunt uit een ingooi, wat eigenlijk helemaal niet nodig is. Ja, dat sluit wel wat in een jonge ploeg. En dat mag niet gebeuren, maar ja, dat is toch wat er gebeurt. En wat ik zeg, dat moet gewoon. Moeten vaker. Ik heb nog geen één keer de nul gehouden, dus laten we dat dan maar zaterdag gaan doen.
Ja.
Heb je de kritiek van Hans Kraaij junior ook meegekregen na de wedstrijd tegen Utrecht? Waarom keepers achterover vallen? Heb je dat nog teruggezien of gelezen?
Nou ja, ik heb het niet teruggehoord en gelezen, maar ik weet wel waar die op doelt. Ja. Ik bedoel die 4-0 van, of die 4-1 van Kerk.
Ja.
Nou ja, op dat moment wou ik mijn benen, laat maar zeggen, onder mijn lichaam vandaan gooien om met mijn handen er naartoe te gaan. Alleen die bal kreeg zoveel vaart en dan moet ik hem eigenlijk gewoon met de binnenkant voet eigenlijk gewoon blokken en wegspelen. Nou ja, dat kwam er eigenlijk op neer. En,
maar dat is ook wat hij zegt inderdaad. Als je gewoon bleef staan, dan had je met de voeten
nee, maar kunnen pareren.
Maar het lijkt zegt hij.
Wel, nou, het lijkt omdat je naar achter valt, omdat je eigenlijk je benen weg wil gooien om
ja.
Met je handen naar de bal toe te gaan. Alleen ja, hij schoot hem vrij hard en daar heb je dan geen tijd voor. En dan is eigenlijk gewoon de beste manier, wat Hans dan gezegd heeft, om hem met je benen te blokken. En kijk, dat mag mij niet gebeuren. Simpel.
Nou, doe gewoon lekker een oefenwedstrijd en een competitie niet meer.
Nou, ik hoor net dat wij met 3-0 van Willem II gaan winnen, toch?
Ja, precies. Dat gaat niet meer gebeuren dan, hè?
Hier hoor.
Ja.
Alleen moeten we nog even kijken wie er tegen Zwolle spelen. Want ik begrijp dat Floranus en Dresenfiets er ook niet zijn. Dus dat is een magere bezetting in de verdediging nog. Maar als vanwege de Interland.
Is dat vanwege Interland? Ja.
Ja.
Ja. Dat is een luxe probleem.
En dat zou ook betekenen, als die Poolse aanwinst komt, hè, als dat verhaal klopt, dan doet hij ook niet mee. Jongens, Erwin die weet altijd Henk gaat komen. Die weet allemaal wie er allemaal gaat komen.
Ja, dat is onze insider.
Ik zie toch een klein lachje. Ik zag toch een klein lachje bij Erwin. Maar ja, eerst een grote Russische reus voor hem bezorgd. Die voor de verdediging komt. Voor zijn neus komt te staan. En hoe is je pols?
Mijn pols is bijzonder, moet ik zeggen. Maar ik weet het niet. Dat is Gerry zijn pakje aan. En ik weet dat Gerry heel erg druk daarmee bezig is. En het is gewoon afwachten wat... waar Gerry mee gaat komen. Maar daar heb ik alle vertrouwen in dat dat zeker goed gaat komen.
Ja, ik ook eigenlijk.
Mooi.
Ja.
Dan gaan we naar...
Dan deed ik ook. Ja.
Korte Hoek, dat is een tussenronde, Erwin, waarin ik een korte vraag stel en een beetje een kort antwoord wil, als dat kan. Of niet
ja, maar moeten we nog even vertellen waarom het de Korte Hoek heet? Dat is wel leuk als we een keeper in uitzending hebben,
ja.
Toch?
In de Korte Hoek, ja.
Frank, vertel.
Nou, het viel ons op een gegeven moment op, volgens mij in het tweede seizoen van Waan en Haan, dat er heel veel ballen bij Waan en Haan in de Korte Hoek gingen. Nou, toen... dachten we van, ja, we kunnen hem treuren of we kunnen er een item van maken. En dat hebben we gedaan.
Ja, okay.
Dus we hebben er een item van gemaakt. Met een knipoog naar Wanner.
Maar bij Erwin gaan ze niet in de Korte Hoek, toch? Maar nee, joh. Het heet nog steeds zo. Dus beginnen we met Erwin. Henk Veerman bracht bij zijn terugkeer een muzikale ode aan Volendam, zagen wij. Wat voor lied heb je eigenlijk gezongen toen je terugkwam en voor de groep stond?
André Hazes, kleine jongen.
Oh, echt?
Ja.
Helemaal?
Nee, op een gegeven moment dan, als je geluk hebt, beginnen ze na 20 seconden te klappen en dan mag je weg.
of de haken ze in? Hè?
Of de haken ze in, dat deed ze al vrij snel gelukkig. Dus, maar ja, ik heb ook jongens gezien die daar echt een minuut staan en dan niet klappen en gewoon dom blijven kijken. Dus dan moet je gewoon door blijven zingen.
Ja, dat had Henk dus, hè? Dat had Henk dus. Die zong een typisch Volendams liedje volgens mij.
Ja, maar
die alleen Joey mee zong.
Ja, maar dat vond hij ook juist mooi om te zingen, hoor. Dus dan mag hij ook al 2 minuten blijven zingen.
En ze kunnen daar ook allemaal zingen. Dat scheelt misschien ook.
Zeker.
Maar dan is het wel leuk. Ik zou de volgende keer, als er iemand gaat zingen, dan zou ik gewoon met z'n allen afspreken. Gewoon dat je allemaal achterover leunend op je stoeltje met je armen over elkaar gaat zitten kijken en luisteren. En geen kick geeft en de volledige 4 minuten vol moet laten zingen.
Als het goed is, komen er nog nieuwe spelers. Dus dat is wel een goede, ja.
Dat is wel leuk. Die pol, dat we lachen. Ja. Ik weet niet wat er gebeurt, joh.
Ritmer, wat wil jij bij wijze van afscheid tegen Tshidera Ejuke zeggen?
Dank en succes. Nee, ik heb van hem genoten. Het was altijd feest. En soms trok je je haar uit de kop en dan dacht je, weg met die man. Maar een minuut later, dan was het de beste speler die ik ooit had gezien. En daar wil ik hem heel erg voor bedanken. We hebben volgens mij met Arjen van der Heijden afgesproken dat het wel goed was als hij verkocht werd. Want dan kon hij zijn kantje pakken. Dus er gaat een deurtje dicht, er gaat een deurtje open. Ik hoop dat hij het gaat maken daar. Ik blijf hem volgen op Insta.
Hij is al ingevallen dit weekend, hè?
Ja. En dat was weer een typische actie. Hij begon op eigen helft te dribbelen en langs de zijlijn. En dat was allemaal weer hocus pocus was het. En vervolgens ziet hij een medespeler boven het hoofd. En,
dat had hij hier helemaal niet, dat hij een medespeler
boven het hoofd. Hij is niks veranderd, dat is mooi. Dat is goed om te zien.
Erwin, aanvoerder Hisham Fijk vertrok ook deze week naar Saoedi-Arabië. Is dat een land waar jij nog wel eens zou willen voetballen? Keeper?
Zeg nooit, maar heeft niet mijn voorkeur.
Nee, want jij bent natuurlijk juist bewust naar Nederland gekomen en in plaats van naar zo'n soort land, om het even oneerbiedig te zeggen.
Nou ja, kijk, ik heb een gezin en 2 kinderen. En met de coronatijd heb ik ze, ben ik in mijn eentje toen teruggegaan weer naar Engeland om de laatste wedstrijden uit te gaan spelen. Dus ik had de kinderen 9 tot 10 weken niet gezien. Dat vond ik een hele lange periode en een lastige periode. Dus ik denk niet dat mijn vrouw om staat te springen om naar... Saoedi-Arabië te gaan met de kinderen. Dus dan wordt dat voor mij ook gewoon een heel lastig verhaal. En ik zie mezelf er ook niet naartoe gaan.
Frank, nu Timo Letschert uit beeld is geraakt. Daar hadden we het al even over. Lijkt de komst van de Poolse verdediger Paweł Bochniewicz een kwestie van tijd. Zie je dat zitten? Zo'n Poolse houthakker in de verdediging.
Ja, ik heb altijd zo'n... Frits Korbach zei dat altijd mooi. Hè? Die zei, ik heb een oud-Siberisch spreekwoord. En die was eerst zien zijn blinde malp.
Ja.
Nou, dat heb ik eigenlijk een beetje bij elke speler. Ik hoop dat ze goed zijn. En ik schrijf van tevoren niemand af. Maar ik helemaal ook van tevoren nog niemand omhoog. Eerst maar laten zien in ons shirt. En dan zien we het wel. Maar dat er een grote kerel bij komt, dat is denk ik niet verkeerd.
Nee. Nee. En er is ook al iemand met een beetje status. Hè? Daar heb ik in Italië gezeten. Dat is dan net niet helemaal 1000 punten gegaan misschien. Maar dat zegt wel wat over het talent wat hij heeft. En als je als buitenlands verdediger naar Italië wordt gehaald, dan moet je echt wel wat kunnen.
Ik vind het wel een heel mooi spreekwoord van Frits Korbach. Dus die mag er best vaker in trouwens.
Ja toch?
Ja.
Blinde Maup.
Eerst zien ze Blinde Maup. Erwin, jij ging destijds in navolging van Christopher Nordveld naar Swansea City. Hoe is het eigenlijk met hem?
Chris zit nou in Turkije. bij Sensorability. Ja. Als ik het goed
daar heeft hij als kleine jongen van gedroomd natuurlijk.
Wie niet, wie niet.
Nou ja, kijk, vorig jaar kwam natuurlijk Freddy Woodman, die werd gehuurd van Newcastle. Die werd op de laatste, dag voordat de eerste wedstrijd van de competitie begon, werd hij vastgelegd en die speelde gelijk. En daardoor raakten wij twee gewoon uit beeld. En Chris heeft toen in januari eieren voor zijn geld gekozen en om een stap naar Turkije te maken. En ik kreeg toen wel een berichtje nog van hem toen ik de laatste 6 wedstrijden ging spelen. En voor de rest heb ik, volgens mij gaat het met hem wel heel erg goed daar.
Ja, maar hij was bij ons, was hij Zweeds international, zat hij daar tegenaan. En hij is toen weggegaan en het is eigenlijk ook een beetje uit beeld geraakt. Hoe kijk jij daarnaar? Nou, ik vind het een soort zonde eigenlijk voor zo'n goede keeper die we hadden toen. Maar...
Nou ja, kijk, je gaat naar Swansea City, je gaat van Heerenveen naar de Premier League. En dat is wel een hele grote stap. En hij wist natuurlijk ook dat bijvoorbeeld een Lucas Fabianski voor hem kwam. Ja kijk, en dat is ook geen koekenbakken. Ja, nee. Zo simpel is het. Het is gewoon Poolse international en gewoon een hele erg goede keeper. Dus mm-hmm. dan weet je dat het lastig gaat worden. En Chris heeft het volgens mij 4 jaar voorgehouden om daar te zitten en niet veel te spelen. En nu heeft hij ook eigen voor zijn geld gekozen om in Turkije wel te gaan spelen.
Ja. Ja. Vind ik toch knap als je zo jong bent en dat je dan 4 jaar lang op een bank.
Ja, maar ja, kijk, als de trein voorbij komt van Premier League, elke jonge droomt van om naar de Premier League te gaan. En voor mij was dat ook zo. En soms komt die trein maar 1 keer voorbij en dan moet je erop springen. En, dan doe je dat. En ik weet ook dat Fabianski daar zat. Dus.
Maar ik snap ook van jou dat je na 2 jaar denkt, ik wil weer spelen. En hij heeft er dan 4 jaar gezeten. Dus dat vind ik dan. Je bent ook sportman, toch? Dat je denkt van, ik speel misschien wel op het hoogste niveau. Maar ik speel niet. Ik train misschien daar, maar ik speel niet op het hoogste niveau.
Nou ja, kijk, hij heeft natuurlijk, hij is 2 jaar eerder als mij weggegaan. En in die tijd heeft Swansea wel de hele tijd in de Premier League gespeeld.
Ja.
En hij speelde wel gewoon de FA Cup speelde die. Hij speelde de League Cup. En ook nog wat wedstrijden aan het einde van zijn toen Swansea veilig was, heeft hij ook in de Premier League gespeeld. Dus hij heeft niet niks gespeeld. Maar kijk, wat ik net zeg, ik kan alleen voor mezelf praten. En ik vond dat ik gewoon te weinig gespeeld had. En daarom de keuze gemaakt heb om weer terug naar Nederland te gaan.
Ja. Duidelijk. Redmer. Kai de Roy van FC Eindhoven, talentvolle linksbuiten, is volgens zijn trainer Ernie Brands klaar voor SC Heerenveen, maar hij wil liever in Brabant blijven bij NAC. Kun jij hem nog over de streep trekken?
Nou, nee. Nee. Mensen die in Brabant willen blijven, moeten dat vooral lekker blijven doen. Ik heb die jongen ook nooit zien spelen. Ik weet helemaal niks van hem. Ik weet alleen dat zijn naam vorige week in één keer gedropt werd. Ja, die zal toch wel weer kunnen. En die Brands is ook geen koekenbakker. Die weet er ook wel wat van. Dus als die zegt, hij kan SC Heerenveen aan, nou, dan geloof ik me graag. Maar weet je, als het echt heel erg, als hij echt, echt heel goed zou zijn geweest, dan zou hij nu niet voor NAC tekenen.
Het is er wel gezellig, toch? Maar...
Het is er ongelooflijk gezellig. Ja. Maar het is ook een corona-haard. Dus,
Okay. Erwin, jij hebt in het doel nog geen directe concurrent bij Heerenveen momenteel. Maar luisteraar Albert wil weten of jij voor jezelf een rol ziet weggelegd om Jamie Kroesen, talentvolle doelman, klaar te stomen voor het grote werk. En zo ja, hoe pak je dat aan?
Ja, kijk, Jamie, ik werk nu 2 weken, 3 weken met Jamie. En je ziet gewoon dat het gewoon een hele talentvolle keeper is. Hij is pas 17. Ja, het is gewoon een groot talent en op trainingen probeer je hem overal mee te helpen. Niet alleen op trainingen, ook buiten het veld om beelden terug te kijken en dat soort dingen. Dus waar mogelijk is, probeer ik hem zeker te helpen om hem verder te ontwikkelen. En die rol zie ik ook voor mij wel weggelegd.
Maar wat is zoiets dan? Hoe waarmee help je hem?
Nee, maar bijvoorbeeld ook gewoon de wedstrijd analyseren zoals hij tegen de Graafschap gespeeld heeft. Ik zat die wedstrijd in het stadion en dan heb je het daar met zo'n jongen na de tijd over. Wat vind jij ervan? En samen met Raymond erbij, dan kom je wel tot iets moois en ook wel mooie discussies daar. Ja. En, hij is gewoon heel erg leergierig en ik zeg dan op mijn beurt van ik zou dat misschien anders gedaan hebben en dan... Kan je daar wel gewoon over discussiëren en ook gewoon aan hem vragen, waarom deed je dat? Ja, daarom. Ik zou het zo doen. Dus ik denk wel dat een hele, ook een belangrijke rol is voor mij om Jamie daar ook een betere keeper in te maken.
Ja. Mooi. Nou, mooi. Nee, zeker. Hey Frank, tenslotte, wat kun jij ons in een halve minuut vertellen over Daniel Berghestad?
De Noor Daniel Berghestad, die had mooi lang haar.
Ja, dat is een echte Viking.
Dat was een echte Viking, ja. Speelde van 2003 tot 2005 bij Heerenveen. Hij heeft eigenlijk maar voor twee clubs gespeeld. Voor Molde, SK in Noorwegen. En voor Heerenveen. Nou, uiteindelijk is hij naar Molde teruggegaan. In zijn laatste wedstrijd werden heel veel knuffels in het veld opgegooid door de Heerenveen supporters. Want zijn dochter, die was ziek. En daarom wou hij graag terug naar Noorwegen. En hij heeft in Noorwegen is hij uiteindelijk dat hij van Molde iets rond meer dan 500 wedstrijden gespeeld. Is daar echt een heel groot club-icoon. En ook een blauw-wit shirt uiteraard, net zoals Heerenveen. En twee jaar terug heeft zijn zoon hier nog stage gelopen als voetballer. En hij is nu zelf op dit moment trainer bij Molde. Bij een van de elftal, ik dacht het tweede elftal. Maar hij was een hele sympathieke gast, goede voetballer. Die verdedigende middenvelder, kon je er wel goed bij hebben. Het was zonde dat hij wegging, maar het was, de reden was eigenlijk, hij had het hier in zijn zin, maar de reden was inderdaad dat een van zijn kinderen niet zo gezond is. Ja, en gezondheid gaat in het gezin boven alles.
Ja. We waren in 2012 in Molde toen Heerenveen voetbalde. En toen, dat was een heel klein fanshopje hadden ze met daar een hoekje, een soort koffiecorner. Dat was ook gelijk een soort sociaal punt in dat dorp. En dan zeiden ze, ja, als je Berghestad wil zien, die is hier elke middag rond 12 uur komt hij hier, zeiden die oude mannetjes. Dan kwam hij koffie drinken met die oude supporters. En dan gingen ze even de tactiek doornemen. Dus dat was
hij heeft op zijn 40ste bij Molde gevoetbald.
Ja, hij is echt een held daar, ja. We houden jou nog even aan het woord, Frank, want het is tijd voor een nieuw onderdeel in ons programma. Misschien eenmalig, wie zal dat zeggen, maar dat is de prijsvraag.
Ja. Prijsvraag.
Wie kan
we worden
beter?
Nu wel heel erg.
Ja, nou ja,
we jongens, beter dan onze.
We hebben natuurlijk een prachtig shirt gekregen bij het 100-jarig jubileum. En dan hebben we het vooral over het wedstrijdshirt die we waar de spelers in spelen. Nou, daar zitten 7 elementen in, hè, zoals we al weten van de 7 elementen uit de historie. Die is vanaf zaterdag te verkrijgen in de fanshop. Vrijdag gaat de fanshop dicht en dan gaat die zaterdag open, omdat dan alle jubileumshirts te koop zijn. Het thuisshirt en het uitshirt. Maar ja, Radio Kamataro zal Radio Kamataro niet zijn als alleen shirt is te bemachtigen, jongens. Hè? Dus, en dat hebben we natuurlijk voor elkaar, dat hebben we goed geregeld. En dat shirt gaan wij natuurlijk verloten. Want ja, anders gaan wij er met Marcel en met Hielke en met Webmer om vechten. En, nee, willen we niet. Dus we gaan hem gewoon verloten door middel van een prijsvraag.
Dat wat moeten we doen? Vertel me
moeten we doen. Ik ga zo meteen twee vragen stellen. En daar wil ik ook twee antwoorden voor hebben. En de luisteraars die kunnen de twee antwoorden mailen naar info@veenonline.nl. En uit de inzendingen wordt daar uit de juiste inzendingen wordt daar een winnaar voor gekozen.
Door de notaris, uiteraard.
Door de notaris. We hebben een notaris in ons midden, dus dat komt helemaal goed.
Okay.
En anders heeft de HEMA tegenwoordig ook notarissen, heb ik gekregen. Dus daar zal vriend van de show, Jel de Kroon, wat anders van vinden. Ja. Maar goed, de twee vragen zijn als volgt. Kamataro werd Europees topscorer ooit met 44 doelpunten. Maar wie werd de nummer 2 dat seizoen? En de volgende vraag is, van welke club kwam Kamataro toen hij naar Heerenveen kwam?
Oeh.
Dus
ja, mogen wij meedoen?
Mailen. Erwin mag ook mailen.
Ja.
Erwin vond het ook wel een mooi shirt voor mij, dus die kan ook mailen. Mag ook meedoen. Dan gaan we het zien.
Wie werd de tweede achter Rodion Kamataro bij de Europese topscorer van het jaar? En van welke club kwam Rodion Kamataro naar Heerenveen toe? Dus die twee antwoorden willen we hebben. En daar gaan we de winnaar uit verloten.
Ja. Hoe lang hebben we de tijd?
Nou, hoe lang hebben we de tijd? Ik wil graag de volgende week de winnaar bekendmaken. Dus het loopt tot en met aanstaande
tot en met zaterdag. Tot en met zaterdag, denk ik. Hè?
Ja, we gaan zondag al weer de studio in. Hè? Met ons nieuwe gast. Ja, dat wordt tot en met zaterdag 12 uur.
Oké.
Okay.
Dat is zaterdag 5 september 00.00. En, nou ja, eigenlijk zaterdag 5 september 23.59.
En jongens, en voor degene die niet mee willen doen aan de prijsvraag, de Fanshop verkoopt de nieuwe shirts vanaf zaterdag. Ja. Nou, dit was toch wel een commercial jingle waard ongeveer voor de club ongeveer. Toch?
Dat denk ik wel.
Ja. Tot zover onze eigen Willem Duis. We gaan terug naar Erwin Mulder. 3 seizoenen. Dat is in het heidendaagse voetbal een eeuwigheid. Voelt het ook of je lang weg bent geweest?
Nee, niet zozeer. Wel als je bij ons op het veld kijkt. Is eigenlijk zijn heel weinig waarmee ik nog gespeeld heb 3 jaar geleden. Maar ja, de mensen binnen de club die zitten daar grotendeels allemaal nog wel. Van de wasdames tot de mensen op kantoor. Dus daar voelt het wel gewoon als thuiskomen. Ja.
Hoeveel voorzitters heb jij meegemaakt bij Heerenveen?
dat is een goede in die 2 jaar. Ik denk 3.
En wie was je?
Ja, dat is redelijk goed.
Er zijn spelers die hebben minder trainers dus al van jaar.
Ja. Maar ik heb een vraag van Klaas Talsma, luisteraar die blij is dat je terug bent. Wat was voor jou eigenlijk de reden of de sportieve reden om bij ons terug te keren? Want dat hebben we al een beetje gehoord van je, maar ook nog niet helemaal.
Nou ja, kijk, ik wou gewoon weer gaan spelen. En dat kon ik bij Heerenveen en die liet mij gewoon heel graag die liet mij zien dat ze me heel graag terug wouden halen. En dat gaf mij zo'n goed gevoel. En als je dan in je achterhoofd al hebt dat je toch wel graag naar Nederland wil, dan ga je daar gewoon voor de 100% voor.
Had je meer opties in Nederland van gelijkwaardig niveau? Of hoger?
Nee, niet, maar. Het was ook nog vrij vroeg, omdat wij nog met Swansea natuurlijk in de play-off zaten. En toen gewoon zeggen ook tegen mijn zaakwaarnemer van, we zien het daarna wel. Alleen toen is dat balletje ook naar Raymond gaan rollen. En bij jullie in de uitzending, daardoor...
Heb je hem even teruggeluisterd met Raymond?
Ik heb hem nog niet teruggeluisterd.
Maar vertel even voor de luisteraars die toen op vakantie waren. Hoe ging dat? De Raymond Vissers, de keeperstrainer, die verklapte het eigenlijk al hier.
Nou ja, die verklapte dat we... Nee, ik heb altijd gewoon contact met Raymond gehouden. En ook met de play-offs en dat ik weer ging spelen bij Swansea. En gewoon toen is eigenlijk het balletje gaan rollen van... ook dat ik wel weer terug naar Nederland wou. En dan hadden ze bij Heerenveen niet gedacht. Wat ik zeg, toen is het balletje eigenlijk gaan rollen.
Ja, want ze zochten een Nederlands sprekende keeper. En diezelfde week had ik toevallig met Erwin Mulder gebeld. Nou.
Toeval kan ook gebeuren.
Ja, dat zou wel heel erg toevallig zijn geweest allemaal.
Nee, maar wat ik zeg, ik heb altijd wel contact met Raymond gehouden. En we hadden ook echt die week daar gewoon heel open over gesproken. En ook dat ik gewoon voor mij en voor mijn gezin gewoon de kans wel groot was dat we terug naar Nederland zouden willen. Alleen ja, dan moet er wel wat voorbij gaan komen. En wat ik net zei, toen liet Heerenveen wel zien dat ze me graag terug wouden halen. En dat gaf me gewoon een heel goed gevoel. En daar zijn we gewoon voor 100% voor gegaan.
Maar was je kwaad op hem eigenlijk? Of vond je het wel leuk? Want meestal gaan geruchten niet via de keeperstrainer de wereld in. Maar dat is...
Wat hij gezegd heeft... wat hij bij jullie gezegd heeft... wat ik zeg, ik heb het nog niet terug geluisterd. Dan viel het wel mee dat we elkaar gesproken
hebben. Ja, dat was ook zo. We hebben het zelf. We wilden ook graag een keer een scoop, dus we zijn er gelijk bovenop gevlogen.
Ja, de rentree van Veerman kwam ook al ter sprake bij ons eerst. Ja, hè?
Klopt. Het is wel,
Ja. Maar goed, heb je eigenlijk in Engeland gevonden wat je zocht? Want je bent weggegaan bij ons ook. Laten we dat...
Nou ja, kijk, wat ik net ook zei. Dan komt de trein Premier League komt dan voorbij. En als kleine jongen ik droomde daarvan om in de grootste competitie van de wereld te spelen. En, als die trein voorbij komt, dan spring je daar gewoon op. En ik heb een hele mooie tijd gehad en in de Premier League heb ik niet gespeeld. Dus wat dat betreft is het niet de van geworden wat ik van verwacht had. Maar ik zou het voor je goud willen ruilen dat ik dat... ik heb het wel allemaal meegemaakt en ook gewoon in de Championship gespeeld, wat gewoon een heel erg hoog niveau is. Dus ik ben wel blij dat we die stap gemaakt hebben, ja.
Hoe voel je het om daar te wonen? Gewoon als Nederlander daar in het zuiden van Wales?
Het klimaat daar was niet top. Van de 365 dagen regende het 300. Maar ik moet wel zeggen, Sanssi is wel echt een hele mooie plek om te wonen. Mooie stranden, mooie wandelpaden. Alleen er is nou ja, niet heel veel te doen. Dat is het gewoon.
Klinkt als Heerenveen behalve het strand.
Maar goed, er liggen in Swansea net zoveel mensen op het strand als in Heerenveen waarschijnlijk.
Ja.
Waarschijnlijk wel. Ja. Nee, maar ik gewoon heel mooi wonen daar. Ja, en gewoon een hele mooie club. Ik bedoel, Swansea is een familieclub, net zoals Heerenveen. En ik heb het wel eens met mijn zaakwaarnemer over gehad. Er is geen betere club om voor het eerst naar het buitenland te gaan dan Swansea. En nou ja, dat heb ik wel gemerkt.
Heel veel Nederlanders kennen het natuurlijk van de documentaire van Tom Egbers toen. The Final Day. That Final Day. Dat was een hele mooie documentaire toen ze echt nog het oude Swansea onder in de League Tour bijna degradeerde. Het is tegenwoordig natuurlijk ook gewoon een club. Zoals veel clubs in Engeland. Wat strakker allemaal. Hè? Wat mooie stadions en zo. Hoe vind jij dat? Was dat ook juist die romantiek waar je naar zocht? Of die voetbalromantiek in Engeland? Of,
Ja, maar het leeft gewoon in Engeland. Of het nou Premier League is, Championship is, of League One of League Two. Engeland voetbalt, Engeland ademt voetbal. Ja, het Brits voetbal is gewoon machtig mooi om daar deel van uit te maken.
Ik denk, Hielke, dat jij vooral hier de romanticus bent, toch? Van die,
ja, denk ik ook.
Oude stadion. Ja, jij bent de stadionhopper.
Ja, dat is waar.
Jij zoekt die romantiek zoek je terug.
Ja, maar daarom ben ik benieuwd of de voetballers dat ook hebben. Of dat die gewoon denken van, god, dat is, daar kan ik veel verdienen, zeg maar, plat gezegd. Of hoe gaat dat?
Nou ja, kijk, je hebt gewoon een droom om richting de Premier League te gaan. En dat is niet om heel veel geld te verdienen. Tuurlijk, iedereen weet als je naar de Premier League gaat, dat daar gewoon de salaris gewoon een stuk hoger zijn dan nou ja, in Nederland, Duitsland of waar dan ook. Dus ja. Dat is een hele mooie bijkomstigheid. Alleen, als ik heel eerlijk ben, had ik voor de helft van het geld het ook gedaan.
Ik denk dat, ja, we kunnen eigenlijk wel zeggen, Erwin ging voor de sportieve droom en Hielke gaat meer voor de romantische dromen. Dat zijn andere dromen.
Ik zou voor niks gaan, maar... nee, maar... Maar het is, voetballers zijn er ook echt helden. Hè? Die staan op een enorm voetstuk. Ook soms misschien wel lig je daardoor extra onder een vergrootglas. Hoe heb jij dat ervaren?
Nou, wat je zegt. De mensen daar vinden het gewoon heel erg mooi als het met de club goed gaat. En als het met de club goed gaat en met de spelers goed gaat, dat is voor hen het belangrijkste. En je hebt geen afgunst of wat dan ook. Het is gewoon... misschien een heel dom voorbeeld, maar als je hier als voetballer een grote auto rijdt, dan zeggen de mensen van, ja, moet je hem nou zien, hij rijdt in een grote auto.
Doe maar gewoon. Hè?
Ja.
Maar in Engeland kijken ze gewoon van, oh ja, kijk, hij kan die auto rijden, dus het gaat goed met de club. Dus dat is voor mij ook belangrijk. Ja. Dus ja, dus, het leeft heel anders in Engeland dan dat het hier doet.
Oh, ja. Was het toen ook niet zo dat Jaap Tam toen in een hele gewone stationwagon reed en dat men het eigenlijk maar heel erg ongewoon vond? Die snapte er wel niks van waarom rij je nou in zo'n...
Ja.
Dat verhaal ging toch ook rond, of niet? Ze gunnen je daar, ja, die mooie auto.
Ja.
Juist, maar dan weten hun ook dat het goed gaat met de club.
Ja.
Dus zo denken die sporters daar en hier is dat net iets anders en... Maar ja, dat is gewoon, dat weet ik als Nederlander.
Wat voor auto reed jij daar, Erwin?
Dankjewel, Frank.
En wat voor auto ga je hier rijden?
Nou ja, ik ga hier denk ik een Audi rijden. Van de club. En ik rijd daar een Range Rover.
Ja, nou,
maar het ging wel goed met de club dan. Dat,
Ja, zeker. Maar daar kon je mooi die kale bergen van Wales mee in.
Ja.
Die had je ook nodig, 4x4 daar. Dus ja. daar
maar wat ik wel leuk vind, want jij bent nu teruggekomen en Veerman is teruggekomen. Dus blijkbaar is Heerenveen ook zo slecht nog niet. Want spelers gaan natuurlijk ook altijd heel snel weg. En dat is ook wel logisch als je ziet bijvoorbeeld wat voor aanbiedingen jullie kregen. Dat snapt ook iedereen. Maar blijkbaar is Heerenveen ook zo gek nog niet. Of zo. Dat is ook de moraal van het verhaal.
Nee, zeker weten. Kijk, je keert niet voor niks terug. Heerenveen is gewoon een hele grote en mooie club in Nederland. En... Ja, het is gewoon een eer om hiervoor te spelen, voor deze mooie club. En, ja, en wat ik net zeg, als de club je laat zien dat ze je graag terug willen halen, ja, dan hoefde ik daar geen tweede keer over na te denken.
Gaan voetballers zo snel weg eigenlijk? Of is dat wel, want dat is ook iets van deze tijd. Ze gaan allemaal altijd maar weer weg, om waar dan ook heen.
Hoe bedoel je waar?
Zoals Messi.
Nee, maar zelfs bijvoorbeeld Hichem Feyk bijvoorbeeld nu, hè, die denk je, nou ja, die heeft het nou gevonden. Is aanvoerder van een mooie Nederlandse subtopper en die gaat dan weer weg.
Ja, maar dat snap ik echt wel.
Jawel, nee, maar ik bedoel meer in algemene zin. Het gebeurt bijna nooit dat een speler, als Erwin bijvoorbeeld zegt, ik vind het hier zo leuk, kan mij dat Swansea schelen of kan mij dat Saudi-Arabië schelen. Ik blijf gewoon, weet je wel. Dus ik ben wel benieuwd hoe Erwin daar tegenaan kijkt. Gaan ze te snel weg of is dat wel logisch en kun je altijd weer terug?
Nou, iedereen heeft daar zijn eigen drijfveer in, denk ik. Ik kan alleen voor mezelf praten. Ik ben naar Swansea gegaan omdat ik gewoon de Premier League wou ervaren en het Engels voetbal. Wat andere spelers die dan naar andere landen of andere clubs gaan, nou ja, die zullen dan weer daar ergens een drijfveer in hebben om daarvoor te kiezen. Dus. Maar ja, wat ik zeg, ik heb hier altijd een hele goede tijd gehad en daarom ben ik hier nou ook gewoon teruggekomen.
Maar je bent een Vitesse-naar van oorsprong, toch? Is dat dan een logische club om dat hier...
Nou, weet ik niet. Ik heb geen contact met Vitesse gehad. En wat ik net zeg, ik zat nog in de play-offs met Swansea. Of tenminste in de competitie met Swansea om de play-offs te halen op dat moment. En toen kwam Heerenveen en wat ik net zeg, die lieten zien dat ze me heel graag terug wilden halen. En ik heb hier in die 2 jaar dat ik hier gespeeld heb, gewoon een hele mooie tijd gehad. En dan is de keuze niet moeilijk.
Ja, zelfs speler van het jaar geweest.
Klopt helemaal.
Ja.
Ik vond Jan eerste seizoen wel heel erg sterk. Maar ik vond Jan laatste halve seizoen van je laatste jaar vond ik minder sterk. Maar dat hoeft niet alleen in jou te liggen, maar toen was het af en toe wel ongelukkig, vond ik.
Dat klopt helemaal. Ik denk dat het eerste seizoen dat ik gewoon een heel goed seizoen gedraaid heb. En onder Streppel de eerste seizoen zelf ook gewoon een heel hoog niveau gehaald heb. En,
ja.
Kijk, je bent zo goed als je laatste wedstrijd die je gespeeld hebt. En ik weet van mezelf dat gewoon na de winterstop dat het gewoon niet goed was. Ik weet zelf dat ik gewoon die tweede seizoen zelf laatste jaar gewoon niet... op de mat gelegd heb wat ik op de mat moet leggen en kan leggen. En,
had het hele team wat, denk ik, die tweede seizoen.
Ja, dat klopt.
Ja, maar toch als ik vind wel van mezelf dat ik als keeper zijnde en met mijn ervaring toen ook daar wel wat meer vooraf had kunnen sluiten. En dus ik leg het excuus zeker niet neer dat het team minder draaide of wat dan ook. Dat was gewoon vanuit mijn kant gewoon niet goed genoeg. En, meer kan ik er ook niet van maken. Dat is
nee.
Gewoon...
maar dat is goed. Ja, dat is zelfkritisch. Dat is uitstekend.
Nou, ik vind het wel mooi dat je dat zo zegt. En dat je inderdaad niet zegt, ja, de verdediging of we stonden met z'n allen niet goed. Of, je kijkt wel naar jezelf. Dat is... Dat doen niet veel voetballers, heb ik wel als het idee.
Nou ja, okay, ja. Ik weet zelf wanneer ik een goede wedstrijd gespeeld heb of een slechte wedstrijd. En dan hoeven andere mensen daar helemaal eigenlijk niks over te zeggen. Ik weet dat het tweede seizoen zelf toen gewoon niet goed was. En daar baal ik van. Dan ga je toch weg met een half jaar dat je gewoon niet op jouw niveau gespeeld hebt. En dan is het aan mij om nu te laten zien wat Heerenveen nu weer teruggehaald heeft.
Ben je snel tevreden eigenlijk of juist helemaal niet?
Nee.
En nu? Deze is een voorbereiding bijvoorbeeld, want het is natuurlijk een beetje algehele malaise. Maar hoe vind je eigen rol?
Ik probeer wel het team daarin te helpen. We hebben een heel erg jong team en ik ben daar de oudste in. Dus dan moet ik dat, die leidersrol moet ik wel op me nemen. En ik denk dat ik dat wel gewoon... naar behoren doet en de trainer is daar ook blij mee dat ik het doe. Dus ik denk dat we daar wel gewoon goede stappen in maken.
Zou je weer aanvoerder willen worden?
Het is altijd een eer om aanvoerder te zijn, maar ik weet ook dat heel veel trainers liever en wat ik begrijp een veldspeler als aanvoerder willen hebben. En,
ja, dat heb ik ook gezegd. Want ik denk altijd dat het makkelijker is om eventjes tegen een scheidsrechter aan te praten of even bij een situatie te zijn.
Dat is ook zeker zo, want ik heb ook wel eens gehad toen ik aanvoerder was dat ik naar de scheidsrechter wou lopen en gewoon op een normale manier uit mijn 16 kwam gedribbeld, laat maar zeggen. En dat hij mij een gele kaart gaf omdat ik zo ver uit mijn goal kwam. toen zei ik ook tegen de goede man van ja, luister, ik ben aanvoerder. Ja, dat maakt het niet uit. Dus ik snap dat trainers gewoon liever een veldspeler hebben. Maar als de trainer mij... zo'n vraag om het te doen, zou ik het enorm eer vinden om aanvoerder te zijn van dit team, ja.
Een goeie. Ik heb mijn
vraag. Je hoeft niet altijd een band om te hebben om een leider te zijn.
Nee, precies. Ja, dat ook. Dat ook. Zeker. Mooi hoor. Prachtig.
En een band kan ook van een jonge speler soms wel weer een soort helpen met een ontwikkeling om juist leider te worden.
Eens.
Kunnen we er eigenlijk van op aan dat je nou wel blijft of ga je straks weer ergens je geluk beproeven?
Je kan nooit in de toekomst kijken. Maar nee, ja, kijk wat ik zeg, we hebben een bewuste keuze gemaakt om als gezin ook gewoon weer terug naar Nederland te gaan. Dus ik heb voor 2 jaar getekend en je hebt over 2 jaar 2 partijen nodig die met elkaar door willen gaan. Dus dan zullen we dan weer gaan kijken.
Ja.
En luister
goed, 2 jaar is al een eeuwigheid tegenwoordig, hè?
Dat is nog ver weg.
Ja.
En luisteraars die jou nog aan een mooi huis kunnen helpen, die mogen zich melden, hè? Dat in Heerenveen.
Zeker weten.
Ja. Nee, heb je een cirkel rond Heerenveen waarin je het zoekt? Niet verder dan zoveel kilometer van het stadion of zo?
Het liefst zo dicht mogelijk bij het stadion, ja. En het liefst in Heerenveen, maar als buiten iets moois is waar wij als gezin zeggen van ja, dat is mooi voor ons, ja, dan mag het ook wel net iets verder zijn dan Heerenveen zelf.
Ja, squatten wordt altijd wel wat te koop nog, toch? Of niet?
Er staat bijna nergens iets te koop, Frank, hoor. Ja,
squatten wordt wel.
Echt. Ja?
Ja, zeker wel.
Er staat ook wel een teken aan de wand.
Ja, ja. Dat is altijd wel een plekje. Dat is altijd, ja.
Ja.
Ik weet niet of er een teken aan de wand is, maar...
Ja, blijkbaar. Ja. Nou, maakt ook, ja, maar we roepen bij deze dus al onze luisteraars op om gewoon hun funderlinkjes met ons te delen op Twitter.
Ik weet dat er stond een mooi huis op de Ime Kuiperweg in Heerenveen vrijkomt. Goh, ik ben echt de commercial man vandaag.
wat is er aan de hand?
Ja, ik weet niet.
De Ime Kuiperweg?
Ja. Ik moet ook nog iets over Lego zeggen? Of over Omo wasmiddel?
Nee, we gaan richting afsluiting.
Nee, niet zoiets van frisse
materie. Dit is toch leuk? Een blokje woonideeën en zo. Dat is toch prima?
Ime Kuiperweg, dat klinkt eerder als een spreekwoord naar onze oude voorzitter, maar dat...
Ja, oud burgemeester geloof ik, Ime Kuiperweg.
Oh ja, ja, ja. Ik wil eigenlijk een beetje gaan afsluiten, maar niet voordat we Erwin hebben gevraagd om een vraag te stellen aan onze volgende gast. En dat is ook iemand die is teruggekeerd in het noorden en in Heerenveen op de perstribune wel te verstaan. Ja, hij zocht het hoger op bij PSV, maar hij kon ons toch niet missen. En hij is nu weer Heerenveenbadger geworden bij VI, Reon Boeringa. Erwin, heb jij nog een mooie paasmaar doorvraag voor hem?
Ik ben zeer benieuwd hoe die mens, of die mens voor mij nou, hoe ze aan telefoonnummers van spelers komen. En ook aan die van mij. Daar ben ik heel benieuwd naar. Gaan ze toch niet zeggen, weet ik ook wel. Maar...
Ben jij nog door Reon gebeld afgelopen tijd?
Ik ben door verschillende mensen gebeld toen Raymond bij jullie in het programma geweest is. En volgens mij zat Raymond daar ook bij, ja.
Ja, wij ook allemaal hoor. Dus dat,
waren jullie dat ook, ja?
Nee, ben je gek. Daar gaan we niet over bellen.
Ja, jij hebt nou het contact met Hielke. Hielke, hoe ben jij aan het nummer van...
Leg
dat eens even uit hoe die wegen lopen. Jij bent hier de journalist uiteindelijk.
Nee, ik heb het via Marco Heerschop gewoon keurig geregeld. Onze perschef van Heerenveen. Dus en die heeft mij toen gezegd van... je moet Erwin natuurlijk wel even bellen om het te regelen. Dus wat dat betreft, zo ging dat. Maar Erwin, we vonden het hartstikke leuk dat je er was. Bedankt voor je tijd. Een heel mooi seizoen gewenst. Dan hebben wij het ook.
Bedankt dat ik hier mocht zijn.
Ja, graag. Ja. Je bent gerust uitgenodigd om nog eens een keertje te komen. En dan we wachten eerst wel op september even af. Hè? Die 4-0 tegen Willem II.
Ja.
En dan hebben we weer contact.
Sowieso. Ja, ik denk dat we sowieso nog eens een keer een wedstrijd met je willen nabespreken.
Dan duiken we ergens je nummer op en dan komt het helemaal goed.
Als je nog een eenmans polonaise ziet in vak 29 achter je, dan ben ik het.
Mooi.
Ja. Ik ga
opletten. Bedankt, Redmer Frank. Alle luisteraars voor de vragen. Erwin, voor zijn tijd en zijn commentaar. En veel succes nogmaals. Tot volgende week allemaal. Tot een nieuwe Radio Kamataru. Groeten.
Yes.
Dat is bedankt.
Hoi. Hoi. Nou, laat de Vries dan ook nog eentje maken. Dat zou toch aardig zijn? Ja hoor. Kamataru. Rodion Kamataru krijgt dan ook zijn afscheidscadeautje. In de extra tijd.